Gebeurt niet zo vaak, gemeente, dat ik een preek speciaal moet uitzoeken. Ik neem meestal de laatste preek mee. Maar de laatste was vanmorgen de afsluiting van de vakantie Bijburg. Dat verwacht u niet van mij. En de preek daarvoor had ik al een paar keer gehouden. Vandaar dat ik een iets oudere preek genomen heb. Uit Filippenzen 1, het woord dat ik u wil bedienen vanmiddag, is vers 18 uit Filippenzen 1. Een woord wat mij op troost en moed gegeven heeft, en ik hoop ook u. Filippenzen 1, vers 18. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Tot zover de lezing van onze tekst. Boven de preek zitten wij vanmiddag en wordt Christus verkondigd. En toch wordt Christus verkondigd. Gemeente, Paulus was door de Heere geroepen om het evangelie te gaan verkondigen. En dan niet zozeer het evangelie te verkondigen onder de Joden, hoewel dat ook zeker zijn hart gehad heeft, lees u maar in de Romeinenbrief. Maar hij was geroepen, een uitverkoren vat, om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen onder de heidenen. De apostel heeft meerdere zendingsreizen mogen maken. Op de tweede zendingsreis is hij in het westen van Turkije, wij zouden zeggen, de weg kwijt. Zo leek het. Hij wilde hierheen, het kon niet. Hij wilde daarheen, maar de geest hield hem tegen. Totdat hij uiteindelijk aan de kust kwam in Troas. En daar in Troas, dat weet u allemaal wel, zag Paulus een gezicht, een visioen. Een Macedonisch man zei, kom over en help ons. De oversteek was snel gedaan, die ging voorspoedig. Ze kwamen aan in Neapolis, het huidige havenstadje Kavala. Maar de apostel Paulus wilde niet in dat havenstadje blijven. Het valt ons op, als wij telkens letten waar Paulus geweest is, dat Paulus bij voorkeur grote stad het evangelie bracht. Je kunt zeggen, Paulus was een jongen van de stad, Tarsen, opgevoed in de stad, Jeruzalem. En hij is ook de man die telkens in de grote centra het evangelie verkondigt. Vandaar dat hij al heel snel van Neapolis op reis gaat naar Filippi, niet zo ver daar vandaan. Filippi was in die tijd een belangrijke plaats. Gesticht in 356 voor Christus door Filippus van Macedonië, de vader van de zowel bekende Alexander de Grote. Filippi was inmiddels een Romeinse kolonie geworden. In de stad werd het Romeinse recht toegepast. De stad Filippi stond als het ware op één lijn met de grote steden in Italië. In Filippi woonden nogal wat oud-militairen die in rusten gegaan waren. Een belangrijke stad aan de beroemde handelsweg de Venatia, de route van Rome naar Constantinopel, het huidige Istanbul. En nog kun je daar de restanten zien van die belangrijke stad. Ik mocht daar zijn in juni op een oriëntatiereis om daar de verschillende plaatsen te zien waar de apostel Paulus geweest is. Nou, Filippi, een opraving van betekenis. Maar zoekt u er een synagoge, althans de restanten ervan, dan zoekt u tevergeefs. Want in Filippi was geen synagoge. Daar waren niet 10 Joodse mannen te vinden. Geen minjaan om de synagoge te laten plaatsvinden. Daar waren slechts wat vrouwen die samen kwamen aan het water. Water wat tevens diende voor de reiniging, stromend water. Aan de rivier de Gangites. Daar kwamen zo wat vrouwen samen. En de meest bekende, u kent haar naam, Lydia. Paulus preekte daar het evangelie. En Lydia kwam door Gods genade tot geloof. Haar hart werd geopend. En ze begon te letten op wat God wil van Paulus liet verkondigen. Ze werd gedoopt. En heel haar huishouding, als ze kinderen had, ook haar kinderen. En dan ineens is daar in die geschiedenis die andere vrouw. Dat meisje. Bezet. Met een waarzeggende geest. Een duivelse geest. En de duivel kon het niet hebben dat daar in Filippi het evangelie verkondigde. En vandaar dat het meisje aangezet duivelse geest, waarzeggende geest, er zit een stuk waarheid in, en tevens wordt de kracht gemaakt. Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Ja, Jezus, de weg der zaligheid, en daar moet de duivel niets van hebben. Maar Gode zij dank, Jezus, duivel overwonnen en is sterker dan de duivel. Dat meisje werd genezen. Halleluja, prijs. Maar haar bazen doen niet mee met de lofprijzing. Want hun verdienst was weg. En daarom grijpen ze Paulus en Silas en de anderen en klagen hen aan op de markt bij de hoofdmannen. Racistisch, ze zijn Joden. En ze verkondigen ons zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen nog te doen. En wij zijn Romeinen. Wij Romeinen, zij Joden. En de hetze is compleet. Naar de gevangenis. En Paulus en Silas komen terecht in de binnenste kerker. En kom je in de opgraving van Filippi, dan wijst men je nog daar een hele oude gevangenis. Misschien heeft Paulus erin gezeten, misschien niet, het bewijs is niet te leveren. Doet er ook niet toe. Je ziet dan zo'n oud hol, zo'n oude gevangenis. Nou, daar hebben Paulus en Silas gezeten, in de gevangenis, in Filippi. En als Paulus de brief schrijft aan de Filippenzen, zit hij opnieuw in de gevangenis. Het zal dan ook wel niet toevallig zijn dat juist de gemeente van Filippi aan Paulus denkt, begrijpt u? Want u moet de verbinding zien tussen Handelingen 16 en de Filippenzenbrief. Toen in de gevangenis en als de Filippenzenbrief geschreven wordt, opnieuw in de gevangenis. Je kunt er lang over discussiëren of dat Rome was of Efeze. Daar heeft Paulus ook gevangen gezeten. Persoonlijk hou ik het op het laatste. Maar het doet er niet zoveel toe. Maar vanuit Filippi wordt er dan naar Paulus een mand met cadeaus. Met eten, drinken, allerlei spullen die hij gebruiken kan in de gevangenis gebracht. Door een zekere Epafroditus. Paulus in de gevangenis. Als hij de brief schrijft, maar ook toen, in de nacht. En zou de gedachten die daarboven gekomen zijn bij Paulus, je daarvoor nou in Macedonië gekomen, kom over en help ons, en nu in de gevangenis? Daar zal Paulus toch niet 1, 2, 3 op zitten te wachten. Maar de apostel heeft wat meegemaakt, vergis u niet. Als wij predikant mogen zijn in Nederland, ja, je kunt inderdaad wat meemaken. En op deze kant er ook wel eens wat gebeurd, hebben ze mij verteld, en het zal waar zijn. Maar in de gevangenis, daar zitten wij nog niet, gelukkig niet, en we hopen er ook niet te komen. En u als gemeentelid, u hebt ook niets te vrezen. Nou ja, een dakpan op je auto, dat kan. Maar hier in de kerk het woord horen en dan buiten, ach, dus niemand die u oppakt en in de gevangenis zet. Wat weten wij eigenlijk van vervolging af? Vervolging vanwege de naam van Jezus. Paulus in de gevangenis. later opnieuw in de cel. En dan schrijft hij als dankbrief naar de gemeente van Filippi die prachtige brief van 4 hoofdstukken. Mijn blijdschap en kroon, dat is de gemeente van Filippi. Want dat die gemeente nu juist aan hem denkt terwijl hij in de gevangenis zit, dat beurt hem op en dat geeft hem moed. Bezoek krijgen in de gevangenis, wat betekent dat veel voor een gevangene? En we lezen in het woord, gedenk de gevangenen alsof gij medegevangen waart. Ja, wellicht dat sommigen van u vanuit wat medeleven met een of andere stichting wel eens in de gevangenis geweest zijn om een ander te bezoeken, maar de meeste van ons in ieder geval niet. Wat een voorrecht om een gevangene te bezoeken, maar nog een groter voorrecht wanneer je dan de gevangene hoort spreken van Jezus Christus. Prijs de Heer met blije galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof, al zit je in de gevangenis. Want God is toch goed. Ze zongen toch gode lof in de psalm in de gevangenis. Te middernacht, Paulus en Silas, ze baden, ze zongen gode lof. En als u nu in de gevangenis zit, Rome, Efeze, heeft Paulus ook alle reden om God te loven en te prijzen. En wordt hij geleid voor zijn rechters, moet hij zich voorden, dan spreekt de apostel met vrijmoedigheid. Hij heeft toch niets verkeerds gedaan? Hij is gevangen alleen vanwege de naam van Jezus Christus. Gevangen alleen vanwege het evangelie. En dat heeft hij ze daar verteld in het rechthuis. Gebonden en wel, handen voor of op de rug gebonden, het doet er niet veel toe. Gebonden staat hij daar en gebonden kondigt hij aan allen die het horen. Die ene naam, Jezus Christus. Dan zitten we bij ons thema. En toch wordt Jezus Christus verkondigd. Door Paulus. Niet alleen verkondigt hij de naam van Jezus als hij vrij rondloopt, maar ook als hij gebonden is vanwege de naam van Jezus. En toch wordt Jezus Christus verkondigd door de apostel Paulus, al zit hij in moeilijkheden, zouden wij zeggen. Ik weet niet of het u is opgevallen in de Filippense brief, anders moet u maar eens op letten als u die brief leest. Terwijl Paulus in de gevangenis zit, heft hij geen klaagzang aan. Gemeente, u moet eens weten wat ik mee te maken heb. Het is zo moeilijk in de gevangenis en het eten is slecht. Als Paulus een brief schrijft uit de gevangenis, heeft hij maar één verlangen om de naam van Jezus aan te prijzen. Leest u maar verder in de brief. Ik heb u de laatste keer uit Filippenzen 3 gepreekt. Leest u het maar, hoe Paulus vol is van die ene naam Jezus, om die te verkondigen. En dat gevoelen zij in u, gemeente van Filippi, gemeente van Rotterdam, wat ook in Christus Jezus was. Het gaat hem om hem, Jezus de Christus, de zaligmaker. En toch wordt Jezus Christus verkondigd. Hier vanuit die is in Rome of Efeze. Maar ook toen. Ik ga weer terug naar Handelingen 16. Als die aardbeving geweest is en de deuren zijn geopend. En dan staat er daar die directeur van de gevangenis met het zwaard op zijn borst. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Het zwaard moet zakken. Dan preekt Paulus ook dan met de striemen nog op de rug. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Jezus Christus moet verkondigd worden. Ook in de gevangenis. Paulus kan niet zwijgen van die ene naam. Nu kijken we samen in de spiegel. Hoe is dat nou in uw? Hoe is dat in jouw leven? Hebt u ook zo'n drang van binnenuit om die ander te vertellen van de Heer Jezus? Daartoe is de gemeente van Christus geroepen. Gij zult mijn getuigen zijn. Heb u dan nooit gemerkt hoe heerlijk dat is om die ene naam te mogen aanprijzen? Jezus, zaligmaker. Het is prachtig als je dominee mag zijn, maar je hoeft geen dominee te zijn om het evangelie uit te dragen. Het is prachtig als je evangelist mag zijn, maar je hoeft geen evangelist te zijn om het evangelie uit te dragen. Misschien zijn er wel jongeren van de zomer op het campingwerk geweest, dabaarwerk. En mag je ook daar in die situatie, helemaal niet in de gevangenis, op de camping, mag je van die ene naam Jezus vertellen. Die ene zaligmaker. Je hoeft niet in een dabaarteam te zitten. Als je naar school toe gaat, ja zelfs op een reformatorische school waar iedereen ervan af weet, dat zou het prachtig zijn als jongeren dan tegen elkaar zeggen dat ze de Heer Jezus hebben leren in persoonlijke geloof. Wat een voorrecht als er iemand bij u thuis komt, u die ouder geworden bent. En u mag ook thuis iets doorgeven van die rijkdom die u zelf mocht vinden in Jezus Christus. Al is het maar tegen dat kind wat voor u de boodschappen gedaan heeft. Of tegen de huismeester. Of wie het dan ook maar is. En toch wordt Jezus Christus verkondigd ook vandaag de dag. Het gebeurt. Gode zij dank. Maar die naam Jezus Christus wordt ook verkondigd als mensen in tegenspoed zijn. Nooit meegemaakt dat iemand naar het ziekenhuis moest voor een operatie. En komt op een zaal terecht. En dan hoor ik het wel eens een keer zeggen. En wat ben ik dan blij als ik dat hoor. Dominee, nou heb ik op de zaal mogen vertellen van de Heer Jezus. Ten voorrecht. Een ziekbed kan een preekstoel zijn. Ik denk aan de jonge vrouw van 33 die ik onlangs moest begraven. 33. Anderhalf jaar geleden bij de geboorte van haar tweede kind leukemie geconstateerd. Anderhalf jaar de strijd tegen de leukemie. Maar ook telkens heenwijzen naar God. Zodat ze me zeiden, dominee, als wij er soms tegen opzagen om haar te bezoeken, werden we toch bemoedigd omdat zij heen wees naar de Heere, bij wie troost en kracht is. Wat een zegen als een ziekbed een preekstoel mag zijn. Wat een zegen als u en jij in uw gezonde dagen mag vertellen van de Heer Jezus. Gemeente, daar gaat het om. Dat wij van Hem getuigen. En toch wordt Jezus Christus verkondigd. Dat is de grootste vreugde voor Paulus. Is dat ook onze grootste vreugde? Het mag wel aanstekelijk werken. Het is in de gevangenis van Jezus verkondigd. Want als de gemeenteleden gehoord hebben, schrijft Paulus in Filippenzen 1... Als de geleden gehoord hebben hoe Paulus vrijmoedig mocht getuigen terwijl hij geboeid was, vrijmoedig mocht getuigen van de Heer Jezus, hadden de gemeenteleden meer moed gekregen om van Jezus te spreken. Ik hoop, gemeente, dat u meer moed mag krijgen om van de Heer Jezus te spreken, ook door de verkondiging van vanmiddag. Maar ik herinner me nog hoe ik bij een samenkomst was waar iemand sprak op uitnodiging van Friedestime. Een evangelist die had vastgezeten, jaren in de gevangenis gezeten. En hij vertelde in de toespraak, het werd vertaald in het Nederlands, dat hij ook daar had mogen getuigen tegenover die beul van de Heer Jezus. Word je stil van. Als u wat leest van christenen in moslimlanden, of christenen in Zuid-Amerika, of christenen in China, en hoe die mensen in die moeilijke omstandigheden goed mogen spreken van de Here, vrijmoedigheid mogen hebben, als u dat leest en hoort, krijgt u dan zelf ook niet moed, meer vertrouwen? Kan toch niet anders, gemeente? Dat liefdevuur wordt toch aangeblazen door de werking van de geest? Het meerderdeel van de broeders in de Here, schrijft Paulus, heeft door mijn banden vertrouwen gekregen en durft me het woord overvloediger onbevreesd te spreken. Nou, wat is de apostel daarbij om? Christus wordt verkondigd, niet alleen door hen buiten de gevangenis en door hen binnen de gevangenis, maar ook de gemeenteleden verkondigen Jezus Christus. Nu begrijp waarom Paulus dat schrijft aan de gemeente van Filippi. Opdat ook de Filippenzen die brief gelezen, gehoord hebben, ook zelf aangevuurd worden om Jezus Christus te verkondigen. Een levend christen is een getuigend christen. Een levende gemeente is een getuigende gemeente. Wij kunnen toch niet zwijgen, gemeente, van dat grote heil in Jezus Christus, als je daar zelf deelgenoot van mocht worden. En dat is puur genade. Als God je de ogen geopend heeft wie je zelf bent voor God, in je totale verlorenheid, in je totale schuld voor God. Maar de Heilige Geest richtte je ogen op de Heer Jezus, door de Vader in de wereld gezonden om zaligmaker te zijn. Je mocht al meer verlangen krijgen om Hem te kennen. En u leerde Hem kennen door woord en geest. En u mocht op Hem zien die u in de schriften wordt aangeboden, die in de prediking u geschilderd wordt voor ogen gesteld. En u mocht Hem geloven en omhelzen als mijn Heer Jezus, mijn zaligmaker. Dan kun je toch niet zwijgen. Ofwel, als je zelf de kracht van Gods genade hebt ervaren, als je zelf de grootheid van dat heil enigermate hebt mogen proeven, kun je toch niet zwijgen? En dan vragen we ons als dominees en als ouderlingen en diakenen en evangelisten wel eens af. Waarom is het soms zo stil in de gemeente? Waarom zo stil? Wordt er dan niet geleefd vanuit het heil? Ik hoop dat in Rotterdam-Zuid niet stil is, maar dat het gonzen mag van een goed gerucht, wat u God vanuit Emmanuels land. Maar wat erg, gemeente, dat ook in onze gereformeerde bondsgemeenten het soms zo angstig stil kan zijn. En mensen zitten in de kerk. En ze zitten in de kerk. En ze zitten in de kerk. Prima natuurlijk als je in de kerk zit. Maar als het stil blijft. Als nu nooit eens iets gesproken wordt. Van de Heer Jezus dat je hem hebt leren kennen. Mijn Heer en mijn zaligmaker. Ja, zelfs al mocht u hem nog niet omhelzen, zou u dan niet aan een ander vertellen hoe begeerlijk hij voor u is. En hoe uw hart verlangt naar hem, meer dan een hert verlangt naar levend, stromend water. Kent gij die naam nog niet? Die naam is onze heiland. Hij is ons lust en ons lied. Die naam moet verkondigd worden. Jezus Christus. Alle mensen moeten het horen. Heel de wereld moet het weten. Ja, toch? Ja, dan zal heel de wereld moeten weten dat zij verdoemelijk is voor God. Omdat heel de wereld in het paradijs is afgevallen. Heel de wereld moet het weten, u overtreedt de wet van God, uw schepper. Heel de wereld moet het weten dat de toren Gods rust op de mensen. De mensen gaan niet verloren. De mensen zijn verloren. Zoals wij geboren worden buiten het paradijs, zijn we verloren mensen. En als we zo door de leven op die brede weg, dan leven wij door naar het eeuwig verderf. Dat is een bijbelse verkondiging en een notie in de verkondiging die we nooit mogen wegmoffelen. Hoe pijnlijk ook voor ons eigen vlees. Maar dat God, onze lieve God en zaligmaker, geen lust heeft in onze dood. God wil niet dat een zondaar verloren gaat en daarom laat God aan die zondaar het evangelie verkondigen. Uit enkel liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. O, het mag verkondigd worden dat God die zonden heeft gelegd op zijn eigen lieve zoon. Het mag verkondigd worden dat in Jezus Christus er redding is, behoud is, zaligheid is, volkomen verlossing is, vergeving van zonden en eeuwig leven in hem, de zaligmaker. Van hem spreken, gemeente. Kunt toch niet zwijgen. Ik kan me nog herinneren toen ik daar stond in Filippi. En ik hoop er komend voorjaar opnieuw naartoe te gaan. Dan mag je het ook delen met anderen. Dat je zeggen mag, en hier in deze stad heeft die heidenapostel Jezus Christus verkondigd. Wat een wonder. Dat het werk van God daar toen geschied is. En dat daar toen een gemeente is ontstaan. En dat er naar die gemeente een brief gestuurd is. En dat wij die brief nog lezen mogen naast Handelingen 16. En de stokbewaarder geloofde in de Heer Jezus Christus. Hij viel de heiland te voet. En liet zich door Jezus zalig maken. Hij mocht amen zeggen. Amen. Op hem die de grote getrouwe getuige is. En toch wordt Jezus Christus verkondigd, toen en nu. Maar dan is er nog iets aan de hand. Daar gaat het tweede deel van de preek over. In Paulus' dagen is er iets aan de hand. Terwijl Paulus in de gevangenis zit. En Paulus in de gevangenis Jezus Christus. En ook gemeenteleden verheugd zijn en met nieuwe moed de naam Jezus verkondigen. Zijn daar in die gemeente er ook een paar anderen. Mensen die met apostel Paulus niet op goede voet leven. Ze hadden klaarblijkelijk iets tegen Paulus, al weten we niet wat. En nu de apostel Paulus in de gevangenis zit, zien deze mannen hun kans schoon. Zij zullen proberen om boven Paulus uit te komen. Ja, zij gaan ook Christus verkondigen. Maar zo staat er in de brief, uit twisting. Wat betekent dat? Nou, zij spreken wel over Jezus Christus, maar ondertussen zitten ze in een competitiestrijd met Paulus. Ze willen het van Paulus winnen, ze willen meer volgelingen dan Paulus. Ze willen meer macht en meer invloed dan Paulus. Dan zegt iemand, maar dat is niet eerlijk. Nee, dat is ook niet eerlijk. Mag je zo de naam van Jezus Christus verkondigen, met dit oneerlijke motief? Zo onzuiver en ongeestelijk. Die mensen menen dat ze op deze manier aan Paulus en banden verdrukking zullen toevoegen. Die mensen menen, als wij nou de Heer Jezus verkondigen aan anderen, dan zal Paulus des te meer verdriet hebben van zijn gevangenschap, dat wij meerlingen maken dan Paulus. Want ja, Paulus is toch uitgeschakeld. En wij zullen nu wel eens eventjes in de competitie gaan winnen. Zo ziet Paulus dus op een afstandje, klaarblijkelijk geïnformeerd door mensen, hoe er anderen zijn die de naam van Jezus Christus verkondigen uit onzuivere motieven, uit twisting. Ze noemen de naam van Jezus Christus en ze willen de apostel Paulus een hak zetten. Terwijl Paulus en anderen Jezus Christus verkondigen in waarheid, in oprechtheid, vanuit liefde, gedreven door de liefde, verkondigen deze mensen Jezus Christus onder een deksel. Zo staat in onze tekst. Tegenstanders van Paulus verkondigen Jezus Christus onder een deksel. Heb je er ooit over nagedacht toen u dit las, wat dit betekenen moet? Beetje wonderlijk, vindt u niet? Verkondigen onder een deksel. Maar als we naar het Griekse woord kijken, zou je het ook kunnen vertalen, verkondigen het met een voorwendsel. Of onder schijn. En heel mooi vinden we in Handelingen 27:30 hetzelfde woord. U kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. Paulus is gevangen genomen en is nu op weg naar Rome. En dan zitten ze op het schip. Dat schip is in noodweer. Er is storm. Ze zijn bang dat het mis zal gaan met het schip. En dan zijn er een paar matrozen die zeggen, wij gaan even de sloep te water laten en dan gaan we aan de voorkant van het schip de ankers laten zakken. Dat zeggen ze. Maar onder de schijn, onder het voorwendsel dat ze de ankers laten zakken aan de voorkant, hebben ze het plannetje in hun hoofd. Als we eenmaal in de sloep zitten, dan roeien we kunnen naar het strand toe. Dan zijn wij in ieder geval gered. Begrijpt u het? Een schone schijn van, we gaan de ankers uitgooien. Onder het deksel. We gaan de ankers uitgooien. Gaat het hen erom dat ze zelf met die sloep behouden aan land komen? Nou, zo is het met deze categorie van predikers. Het klinkt mooi. Het is schitterend, ze verkondigen Jezus Christus. Maar, zegt Paulus, het is met schijn, het is met een voorwendsel, onder een deksel. Kort en goed gezegd, ze spreken wel over Jezus Christus als zaligmaker. Maar het ging hen er niet zozeer om dat zondaren in Jezus Christus zouden geloven. Maar hun bedoeling was dat ze Paulus de loef zouden afsteken. Dat ze aan Paulus banden verdrukking zouden toedoen. En dat ze uit eerzucht boven Paulus uitkwamen. De tekst is duidelijk. Maar nou de toepassing. Zou het kunnen zijn, gemeente, dat ook in de gemeente van Christus er een machtsstrijd plaatsvindt? Zou het kunnen zijn dat in de gemeente van Christus mensen uit eerzucht de ander voorbij willen streven? Dan mogen we ons als getuigende christenen wel eerst voor de spiegel neerzetten. Ben ik het, Heere? Heere, als ik met mijn auto van Nijkerk naar Rotterdam ga om Jezus Christus te verkondigen, gaat het me dan om mezelf of gaat het me om u en de zaligheid van zondaren? Gaat het me om mezelf, om mijn eigen eer of om u? Zo kijk ik in de spiegel vanmiddag. Mag ik zeggen, ik heb uw behoud op het oog. Ik zou zo graag willen dat iedere jongen en ieder meisje en iedere man en iedere vrouw de Heer Jezus zou kennen als zaligmaker en van hem zou getuigen in deze stad. Maar ben ik altijd op die positie? Of kan het zijn dat ook bij mij als dienaar van het woord soms die hoogmoedsduivel omhoog komt? Het zou kunnen bij een dominee, zou het ook kunnen bij een ouderling. Dat je op huisbezoek gaat en dat je eigenlijk meer erover inzit. Wat zullen die mensen wel van mij vinden? En van mijn gebed vinden en van mijn woorden vinden? Dan dat je erop gericht bent dat ze de Heer Jezus zullen kennen in het waarachtig geloof. Eerzucht, broeders, kan ook in de kerkenraadskamer en in de kerkenraadsbank zo gemakkelijk de kop opsteken. En u als gemeentelid, zou het kunnen zijn dat misschien iemand van u, en kijkt u zelf maar in uw eigen situatie, wel de naam van Jezus Christus noemt. Maar dat het u er meer om gaat wat die ander van u denkt, dan dat die zondaar Jezus Christus leert kennen en van die ene naam gaat spreken. En wat doet Paulus als hij erachter komt dat sommige mensen Jezus Christus verkondigen met dit bedeksel, met dit voorwendsel? Zegt Paulus dan, laten ze maar even wachten tot ik uit de gevangenis ben en dan zal ik ze nog eens een staaltje laten zien van predikunde? Of schrijft Paulus aan de gemeente en zegt hij tegen de mensen van, denk erom, dat is helemaal foute boel. Schuif die mensen aan de kant. Dan treft mijn gemeente hoezeer de apostel Paulus in de gevangenis zelfverloochening kan opbrengen. Want het zal hem pijn gedaan hebben hoe anderen probeerden om hem de loef af te steken. En het zal hem intens verdriet gedaan hebben dat hij merkte dat anderen hun eigen invloed wilden vergroten ten koste van hem, een geroepen apostel. Maar Paulus mag zelfverloochening opbrengen en toch, hij verblijdt zich. Hij verblijdt zich dat Jezus Christus wordt verkondigd, al is het onder een deksel. Al is het met een vals voorwendsel, al is het met een schone schijn, maar met een verkeerde bedoeling. Hij verblijdt zich. Ja, hij verblijdt zich niet alleen daarover als Christus in der waarheid verkondigd wordt. Ja, dat je je daarover verblijdt, dat kan ik me voorstellen. Maar dat je Christus verkondigt onder een deksel en dat apostel Paulus daar dan toch blij om is. Ja, hij verblijdt zich, nochtans. Weet u waarom? Omdat toch, hoe dan ook, Jezus Christus verkondigd wordt. Dan ben ik geneigd om tegen Paulus te zeggen, maar Paulus, hun motieven zijn toch niet zuiver? Dan zegt de apostel mij terug, en nochtans wordt Jezus Christus verkondigd. Ik zou tegen Paulus willen zeggen, Paulus, denkt u niet dat als we met die valse voorwendselen aan het preken zijn, dat daardoor de inhoud van de prediking misschien wordt aangetast? Dat zou het eerste zijn wat Paulus mij antwoordde. En toch wordt Jezus Christus verkondigd. En dan zouden wij zeggen, ja maar Paulus, dat zijn toch wel kromme stokken. Als ze zo het evangelie verkondigen. Wel zou Paulus zeggen, maar God is machtig om met die kromme stok toch een rechte slag te slaan. U moet wel goed begrijpen, Paulus keurt hun handelwijze niet goed. En wij hoeven onzuivere motieven in het evangelisatiewerk en in de prediking, of als het om het pastoraat gaat, wij hoeven die onzuivere motieven niet goed te keuren. En wat krom is, dat blijft krom. Maar wij moeten niet blijven steken in het menselijke. En we moeten zeker niet blijven steken in een soort van zelfmedelijden. Let er maar op hoe Paulus schrijft. En toch, nochtans wordt Jezus Christus verkondigd. En daarover verblijdt hij zich. Gemeente, je zou over de verkondiging van anderen en over het getuigenis van anderen heel veel kunnen opmerken. En je zou kunnen zeggen, en dit was niet goed en dat deugt niet. En misschien hebt u alle gelijk van de wereld. En ik met u. Maar laten we kijken naar het centrum. Waar gaat het om? Wordt die naam van Jezus Christus verkondigd? Die ene zaligmaker voor totaal verloren zondaren. Als dat maar mag geschieden, dan kan Paulus zich verblijden. En zullen wij ons niet met Paulus verblijden? Ja, schrijft hij in het tweede hoofdstuk vers 17. Indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Wat een liefde van de apostel tot de Heer Jezus Christus. Wat een liefde. Voor de gemeenteleden in Rome of in Efeze. Wat een liefde voor de gemeente in Filippi als hij dat zo schrijft. Gemeente, wat gaan deze dingen voor je leven? Als je daar rondloopt in de ruïnes van Filippi. Je mag zo de schriften horen en lezen. Wat een rijkdom en dan zie jij schitteren. De genade van God in deze godsman. Het gaat Paulus niet om zichzelf. En laat het ons als christenen en als ambtsdragers nooit gaan om onszelf. Maar laat het ons daarom gaan dat Jezus Christus verkondigd wordt. Zomaar leiding geven aan de club. En zomaar evangelisatiewerk doen en zomaar op huisbezoek gaan. En zomaar doorgaan met preken en catechiseren. Om die naam van Jezus Christus, die ene weg ter zaligheid, om die te verkondigen. Gemeente, dat heil laat God u verkondigen. Op deze stormachtige zondag. Opdat u dat heil zult verder dragen en anderen daar deelgenoot van maken. God wil u en mij gebruiken. Opdat het evangelie zal uitwaaieren. Over Rotterdam, over Nijkerk en waar ook door de Heere gezegd zijn. Niet tot onze eer. Want als een zondaar zalig wordt, dan zal die niet roemen in de prediker van die het evangelie hoort. Dan zal die alleen maar roemen in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij daarvan zingen, van Psalm 98, vers 1. Zing, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed, en we mogen zeggen ook nu, wonderen doet. Psalm 98, vers 1.